Goedemorgen, daarom een nieuwe aflevering van Bruggebouw met ecosystemen, rollen van haren en IV'en. En vandaag praten wij met Jeroen Meijerink. Jeroen is assistent professor bij de Universiteit van Twente. En ik heb hem leren kennen tijdens een challenge waar hij het onderwerp presenteerde. Het ontwerp van inclusief platformwerk in ecosysteembenadering. En dat was voor mij natuurlijk een trigger om hem uit te nodigen voor deze podcastserie. Jeroen, welkom bij deze podcastserie.
Dankjewel, Yves, dankjewel, Alf.
Ja, toen ik je las, en ik lees het even voor, ik zou graag willen dat je dat wat toelicht als we hebben over waar jij je mee bezighoudt, en dan lees ik even voor. I'm an assistant professor of human resource management at the University of Twente. My research activities focus on HRM, and value co-creation in platform-based organizations, including online labor platforms, social media platforms, talent and crowdsourcing platforms. Een hele mond vol. Kun je even toelichten wat dit inhoudt, waar je mee bezig bent?
Ja, zeker weten. In mijn onderzoek richt ik mij op wat in het Engels ook wel wordt genoemd online labor platforms, of in het Nederlands online klusplatformen, die met behulp van technologie vraag en aanbod voor werk bijeenbrengen. Nou, dat kan zowel binnen als buiten organisaties kan dat plaatsvinden. Kijk, als we denken over het organiseren van werk buiten de grenzen van organisaties om, wordt er vaak gedacht aan online klusplatformen zoals bijvoorbeeld een Uber of een Deliveroo in de maaltijdbezorging en de taxi in de taximarkt, maar ook platformen zoals bijvoorbeeld Twago, Upwork en Fiverr, die organisaties in staat stellen om in contact te komen met freelancers die voor die organisatie een freelance klus uitvoeren. Dus in plaats van dat een organisatie gebruik maakt van zijn of haar eigen netwerk van freelancers, kunnen ze naar zo'n online platform toe gaan om gelinkt te worden aan freelancers die voor hun klussen willen uitvoeren. Dus dat is een voorbeeld van hoe platformen buiten de grenzen van organisatie arbeid helpen te organiseren. Maar ook binnen organisaties zien we eenzelfde fenomeen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de Amerikaanse Rijksoverheid. Die hebben een platform opgericht dat heet Open Ops. En Ops is van Opportunities, dus eigenlijk heet het platform Open Opportunities. En ik doe daar ook samen met Philippe Rogiers van de KU Leuven onderzoek naar dat soort platformen. En dat zijn eigenlijk platformen om interne projecten te kunnen bemensen. Dus er is bijvoorbeeld een leidinggevende of een werknemer die ziet een bepaalde mogelijkheid en wil daar een project over starten en heeft binnen zijn of haar netwerk, binnen de organisatie, niet de contacten die hem of haar kunnen helpen bij het organiseren van dat project. En kan dan naar, in dit geval, Open Opportunities toe gaan om zo'n project te plaatsen. En vervolgens kunnen mensen buiten de organisatie, die kunnen daar dan vervolgens op reageren. En ik doe eigenlijk onderzoek naar hoe dergelijke type platformen, hoe die nou georganiseerd zijn. Dus ik richt me op vraagstukken, hoe zorgen ze ervoor dat er voldoende vraag en aanbod van werk is. Maar ook hoe zorg je ervoor, in meer kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin, hoe zorg je ervoor dat het juiste poppetje op de juiste plaats komt. En ook hoe daar bijvoorbeeld algoritmen voor gebruikt worden. Want hoe groter die platformen worden, hoe lastiger wordt om het matchen door mensen te laten doen. En dan komen algoritmen om de hoek kijken die onder andere verantwoordelijk zijn voor het matchen van personen aan klussen. Maar ook de uitbetaling van die klussen, de beoordeling van die klussen, et cetera.
Helder. Wat mij intrigeert, en het heeft ook een beetje te maken met wat ik in het zelf heb ervaren in de afgelopen jaren, is dat, ik noem het altijd mobiliteit, van mensen, het kan van bedrijf naar binnen, van binnen en van binnen naar buiten. Maar wat mij altijd intrigeerde is dat er ook heel veel moeite kost om mensen van de ene plek naar de andere plek te brengen. Even los van het feit dat het inzichtelijk wordt, omdat er ook vaak barrières opgeworpen worden. Lijnmanagers die zeggen, ja, maar ik kan Jeroen niet missen, want hij is belangrijk in mijn rol, terwijl hij misschien heel leuk een andere klus zou kunnen doen, tijdelijk. Dus hoe kijk jij daar tegen dat fenomeen aan? En dat is niet zo vanuit de techniek, maar vanuit de organisatie en vanuit de menselijke zijde.
Ja, nee, zeker. En We kijken bijvoorbeeld naar dit soort vraagstukken, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar het vraagstuk wat er gebeurt als een organisatie via zo'n extern klusplatform een klus uitbesteedt. Vervolgens een freelancer vindt die dat werk wil doen. Maar dat degene die de klus aanmaakt niet de persoon is die vervolgens ook inhoudelijk samenwerkt met die freelancer. Om je een voorbeeld te geven. Er is bijvoorbeeld het platform Temper, wat actief is in horeca. Waarbij restaurants of hotelketens op zoek kunnen naar freelancers die bijvoorbeeld freelance chef-kok zijn, of die in de bediening kunnen helpen, of die een barista zijn. En dat je een risico wat erin zit, zeker bij grote hotelketens, dat er bijvoorbeeld een inkoopmanager is die die klus plaatst op het temp-platform. Vervolgens gaat er dan een freelance chef ergens bij een hotel, zeg bijvoorbeeld van de Valk, die gaat die klus doen. Ja, die inkoopmanager die werkt niet nauw samen inhoudelijk met die freelancer. En is niet in staat om die freelancer bijvoorbeeld te beoordelen. Maar het systeem is vaak wel zo georganiseerd dat degene die de klus aanvraagt ook een beoordeling moet achterlaten. Waarbij je dus een soort van mismatch krijgt in degene die het werk inhoudelijk begeleidt en superviseert. En die als inkoper die klus uitbesteedt.
Ja, vanuit recruitment of vanuit procurement heb je natuurlijk bij de grote corpus, als je mensen aanneemt, een soort van hiring manager ertussen zitten. Waar je eigenlijk diegene voor recruit. Dus je zou eigenlijk een soort van virtuele hiring manager hier tussen willen hebben zitten, die eigenlijk met één been in de operatie staat en snapt van wat hij nu eigenlijk vraagt.
Ja, inderdaad. Ja. En wat daar wel interessant is, Rolf, is dat betekent dat je als platform dat die rol dan ook moet formaliseren in zo'n IT-systeem.
Ja.
En wat het lastige hierbij is, of het de uitdaging kan zijn, is dat in principe, zeker bij die externe klusplatformen, die staan natuurlijk niet rechtstreeks. Die werken voor zoveel verschillende organisaties die we allerlei verschillende werkprocessen hebben omtrent het inhuren van freelancers. Dat daar een spagaat of een spanningsveld in kan komen staan. Dat vanuit verschillende organisaties die freelancers willen inhuren, misschien wel zo'n hiring manager rol opgenomen moet worden in de online applicatie. Maar dat voor het externe platform, dat daar niet per se direct een incentive zit om dat te doen, omdat hun dat extra werk kost en ze dat niet direct dan oplevert.
Ja, we hebben het in een vorige podcast ook wel eens over gehad van, is samen een ecosysteem vormen, is dat dan puur transactioneel? Dan zit je echt op die vraag en aanbod. Uh-huh. Maar er zit natuurlijk, je hebt altijd relatiecontract en inhoudscontract. Dus je hebt hetgeen wat je doet en de vorm waarmee je het samen wilt beleven, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja.
Dus wij zijn bijvoorbeeld bezig met culture matching, dus kun je culturen matchen. Dus dat ik zeg dat ik goed ben in, weet ik veel, auto's poetsen. Ik zie nou een auto buiten staan, dus ik denk eraan. Ja. Betekent nog niet dat ik lekker in dat bedrijf zal werken. Want dat bedrijf kan goed een bepaalde cultuur hebben die helemaal niet bij mij past. Dus dat zijn natuurlijk elementen die essentieel zijn. En in die cultuur zit natuurlijk ook die rol van die hiring manager. Dus hoe leggen we dat proces of procedure vast om iemand binnen in zijn organisatie te laten landen? Hoe zie jij dat dan? Ja. Want dat is natuurlijk wel echt een organisatievraagstuk.
Ja, het is een organisatievraagstuk, maar ook een ecosysteemvraagstuk. Want voor mij is een ecosysteem nog wel wat anders dan een organisatie. Wat voor mij een organisatie is, dat is een collectief aan individuen die een arbeidsrelatie heeft met de organisatie waarvoor ze werken. Terwijl een ecosysteem is anders, omdat de deelnemers of factoren in zo'n ecosysteem, dat zijn in principe, volgens mijn definitie van een ecosysteem, zijn in principe semi-autonome actoren. Dus die ook zonder elkaar ook prima werk gedaan kunnen krijgen. Maar ondanks dat, en zeker bij platform-ecosystemen, zijn die actoren ook, ondanks dat ze autonoom zijn, ik zeg ook dat ze zijn semi-autonoom, zijn ze ook wel weer deels van elkaar afhankelijk. Laat ik een voorbeeld geven. Bij die online klusplatformen heb je grofweg gezien, om het even heel tot de essentie terug te brengen, eigenlijk drie actoren die gezamenlijk een ecosysteem maken. Dat zijn werkenden. Dat zijn de werkende freelancers enerzijds. Anderzijds de organisaties die willen werken met freelancers, dus die freelancers willen inhuren. En ten derde de platformorganisatie, die de technologie ontwikkelt en beschikbaar maakt om matches te maken tussen die twee partijen. En het belang wat het platform heeft, platformorganisatie om het zo maar te zeggen, dat kan natuurlijk niet helemaal in lijn zijn met wat bijvoorbeeld die inhurende organisaties willen hebben en wat die werkenden hebben. Dus daar waar je bij organisaties ergens een centrale actor hebt, laten we zeggen een raad van bestuur of een directeur, die via de hiërarchie van de organisatie kan organiseren dat er bepaalde dingen gedaan worden, kan dat bij een platform-ecosysteem, zeker bij clusterplatformen, kan dat niet altijd. Om een heel concreet voorbeeld te geven, die freelancers die via die platformen werken, die zijn zelfstandig. En volgens de letter van de wet mogen die niet gecontroleerd worden. Er mag geen gezagsverhouding zijn tussen de platformorganisatie en die freelancers. Dus zo'n platformorganisatie kan nooit 100% dicteren wat zo'n freelancer moet doen. Hij kan dus ook niet door middel van allerhande management instrumenten zoals werving, selectie, beoordeling, beloning, taakontwerp, een cultuur creëren wat mogelijkerwijs wel in een organisatie kan, omdat die mensen die daar werken werknemers zijn bij een organisatie en zich dus ook te houden hebben aan een aantal regels die gelden in die organisaties.
Ja, ik snap. Ik begrijp je helemaal, Jeroen. En ik bijvoorbeeld zelf zit in een aantal grote Slack-communities. En die communities die acteren ook als een ecosysteem. Dus dat zijn communities van 1000 mensen en groter. Ja. En ik merk wel dat daar, juist omdat we daar met elkaar hebben afgestemd wat nou onze gezamenlijke impact mag zijn of mag worden, dat eigenlijk voor ons de bepaler is van hoe we met elkaar ook omgaan. Ja. Dus ik kan mij heel goed voorstellen als het vrij transactioneel is van ik heb een job en daar zoek ik iemand voor, dat een beetje wegvalt. Hoe zou het zijn, want voor mij is ecosysteem, dat is mijn betekenis, gaat over ecologie ook. Dus klopt het van boven tot onder, van abstract tot concreet, van links naar rechts. Ja. Hoe zou je dat gedachtegoed nog meer kunnen implementeren? Dat het niet een transactioneel technische activiteit wordt, maar dat je ook dat meer abstracter erbij betrekt.
Ja, nou, een voorbeeld dat we zien in de literatuur, wat ook wel in de praktijk mondjesmaat gebeurt, is het opzetten van platformcoöperatieven. Waarbij er dus een groep van freelancers is die zegt van hey, we slaan de handen in één en we gaan zelf een platform oprichten. Waarbij we ook een aantal mensen mogelijkerwijs in dienst nemen die bijvoorbeeld de technische functionaliteiten van die online applicatie die vraag en aanbod bijeenbrengt gaat organiseren, maar de eigenaars van dat platform, wat zijn de werkenden zelf? Als ware het een coöperatie. En alleen, ja, wat ik net al zei, we zien dat er in de praktijk maar mondjes maken van de vloer komt. Waardoor komt dat? Omdat dit soort coöperatieve platformen moeten concurreren, of vaak concurreren met platformen die in handen zijn van een aantal investeerders. Ja. Je hebt bijvoorbeeld, ik kan niet zo concreet een voorbeeld vinden, maar er zijn over de wereld wel een aantal coöperatieve taxiplatformen. Die proberen te concurreren met een Uber. Maar een Uber heeft zoveel durfinvesteerkapitaal onder zich, wat ze gebruiken om eigenlijk tegen heel lage kosten zich in te vechten in die markt. En daar kun je als platformcoöperatie heel erg lastig tegenop. Dus er zijn wel voorbeelden waarbij dus inderdaad vanuit onderop, vanuit de werkenden en vanuit een set aan actoren die graag samen zo'n platform en zo'n ecosysteem willen oprichten. Die zijn er wel, maar het is in de praktijk vrij lastig te doen omdat je dus zit met die grote platformen waar durf investeerkapitalisten achter zitten.
Jeroen, je hebt ook gelezen de afgelopen periode dat de rechter uitgespraak heeft gedaan dat die mensen bij Uber op de loonlijst moeten komen staan. Ja. Wat heeft dat voor impact in jouw optiek op dit hele procesverhaal?
Nou goed, het kan meerdere kanten op gaan. Wat je nu ziet, is dat Uber is eigenlijk nu dat hele proces wat aan het traineren. En hoopt eigenlijk op regelgeving die hun gunstig gezind is. En tot die tijd blijven ze gewoon werken met freelancers. Mogelijkwijs ook omdat het niet heel erg sterk wordt gehandhaafd op de uitspraak die de rechter heeft gedaan. Maar een tweede ontwikkeling die ik ook voorzie is dat Uber ook wel zijn eigen werkprocessen aan gaat passen. Zodat de relatie die ze hebben met die taxichauffeurs minder gaat lijken op een werknemer-werkgever relatie. Ik heb ook samen met twee collega's van mij, Tanja Bonderhoek, ook leraar HRM aan de Universiteit Twente en Keegan, ook leraar HRM aan University College Dublin, onderzoek gedaan hoe Deliveroo hier bijvoorbeeld mee omgaat, dat maaltijdbezorgplatformen natuurlijk soortgelijke uitspraken zijn gedaan. En wat je ziet is dat die platformen eigenlijk continu aan het balanceren zijn of spitsroeden aan het lopen zijn, zodat ze nog wel voldoende controle uitoefenen, zodat die werkenden presteren zoals het platform graag wil dat ze presteren, zonder dat lijkt op een arbeidsrelatie. Dus om een heel simpel voorbeeld te geven, ik heb zelf ook maaltijden bezorgd voor Deliveroo in Amsterdam. Ze willen heel graag hebben dat ik werk met de gear die zij aanbieden. Dus die groene jas en die groene kubus rugzak voor op de rug. Maar ja, ze kunnen mij als freelancer niet dwingen om daarvan gebruik te maken. Maar ze willen natuurlijk wel graag hebben dat ik dat doe, want dat levert weer zichtbaarheid op in de stad en hopelijk meer klanditie. Dus wat doen ze? Of wat hebben ze gedaan? Ze hebben een andere partij, een vierde partij gevraagd om die rugzak en die jas tegen 100% korting aan mij te verkopen. Ja, dan zou ik wel gek zijn om daar niet gebruik van te maken, want ik krijg het dan nog steeds quasi voor niks. Dus, en dat doen ze uiteindelijk om wel ervoor te zorgen dat je als freelancer of een platform je aan bepaalde richtlijnen houdt, zonder dat er een gezagsverhouding is. En ik verwacht dat dit bij Uber ook gaat gebeuren, dat die waarschijnlijk de relatie met die taxichauffeurs net wat anders vorm gaan geven. Misschien gaan ze misschien wel werken met een soort van franchise-constructie, waarbij ze nog steeds die mensen niet in dienst hoeven nemen, maar wel hun manier van werken kunnen voortzetten.
Ja, het is, Jeroen, bij mij komt er van alles in mijn hoofd omhoog. En als ik denk aan de ecologie van een ecosysteem, gaat het erover dat alle betrokken partijen vanuit gelijkwaardigheid worden behandeld.
Ja.
En dat klinkt allemaal heel zwaar, ik vind dat super licht. Met ons eigen bedrijf doen we dat continu. Dus iedereen, we hebben allemaal een rol, maar we hebben geen hiërarchische verhouding met elkaar. Dus we zijn gewoon equal. Er heeft wel uiteindelijk één iemand die moet de rekening betalen, ben ik meestal. Alleen, goed, dat hoort bij mijn rol.
Ja.
Wat ik hiermee wil zeggen is van, als ik, weet je, uiteindelijk als ik goed ben voor jou, ben jij ook goed voor mij. Dus die Ubuntu-gedachte, die heb ik hoog zitten. Dus ik geloof best wel dat er vanuit een financieel aspect, dat dit soort platformen heel erg goed werken, want dat is bewezen dat ze dat doen. Maar voor wie werken ze dan goed? Want dat is denk ik de vraag. Ja. Ik als klant, dat zou eigenlijk de vraag moeten zijn, ben ik ermee akkoord als klant, als bewuste klant, dat degene die bij mij dat komt brengen op de achtergrond misschien uitgeknepen wordt, of dat daar bepaalde dingen mee worden gedaan. Dat noem ik dan zo, dat zijn mijn woorden die ik eraan geef. Dan zou ik daar dus niet voor kiezen. Dus als ik kan kiezen uit de top 10 bedrijven die een soortzelfde propositie hebben, maar die in de werkvorm onderscheidend zijn, net zoals Coolblue bijvoorbeeld. Nou, wij kopen altijd bij Coolblue. Waarom? Ik word heel blij. Ik kom van de innovatiekant, dus dat design thinking en customer thinking, daar word ik heel blij van. Zij snappen letterlijk hoe je klantverbinding, en die zijn super, ze gaan nou naar de beurs, dus ze doen het echt wel goed. Dus net van, ik geloof veel meer dat je die technologie en dat platform aanpakt, en dat dan nog met de juiste laag en aan menselijkheid van, gaan we eens echt met respect voor met elkaar om, dat de toekomst is. Dus ik geloof niet zo in dat Amerikaanse model, terwijl we dat heel graag met z'n allen willen geloven dat dat het model is. Uh-huh. Maar ik vind het zo mooi dat in Nederland daar dus eigenlijk een soort van, ja, ho-ho, hier doen we het echt anders. En ik ben ook wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt, want dat het op de transactie slim, handig en goed is, maar het is niet voor iedereen goed. Dus voor mij, een ecosysteem is ook ecologie. Hè? Het blaadje wat uit de boom valt en wat weer zorgt dat er weer een nieuwe ontwikkeling op de bodem kan ontstaan, dat is ecologie. En dat is een ecosysteem. Anders heb je het over een ecosysteem. Dat is iets anders dan een ecosysteem. Ja, ja. Graag jouw idee daarover.
Maar kijk, weet je, als je zeg maar kijkt naar, we doen het in Nederland goed of anders. Even vragen, wie in Nederland, als je kijkt naar de Nederlandse overheid. Ja, die zit al meer dan 10 jaar met het hele vraagstuk in zijn maag van, hey, hoe gaan we nou freelancers, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, hoe gaan we die nou meer mogelijkheden geven? Daar is op dit moment nog steeds geen oplossing voor. Je ziet dat de rechter heeft herhaald in meerdere zaken, bij meerdere platformen, waarbij het vraagstuk was, zijn die freelancers nou echt freelancers of werknemers? Zegt de rechter keer op keer, de wetgever moet hier echt actie gaan ondernemen. Dat gebeurt nog steeds niet. Als je dan vraagt van, goh, voor wie werkt dit nou? Op korte termijn kan het voor iedereen op die platformen kan het zijn voordelen hebben. Voor werkenden kan het voordelen hebben. Bijvoorbeeld werkenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en kunnen via die platformen makkelijk toegankelijk toegang krijgen tot werk. Voor ons als consument hebben platformen als Uber en Deliveroo op korte termijn ook zeker voordelen, want het is goedkoop. Nou, waarom is het goedkoop? Omdat er met heel veel durf investeerkapitaal tegen lage prijzen producten worden aangeboden. En voor de partijen die investeren in die platformen, heeft het op korte termijn ook voordelen. Waarom heeft het voor die partijen op korte termijn voordelen? Wat voor hun eigenlijk het eindspel is, of de endgame is, om het maar even in het Engels te zeggen, is dat die platformen zo snel mogelijk naar de beurs gaan en dat die tegen een hogere waarde worden verkocht dan wat zij destijds hebben ingelegd. Wat je bijvoorbeeld ziet bij bijvoorbeeld een Uber en een Deliveroo, die maken nog steeds verlies. Dus dan is de vraag van, ja, hoe kan dat op langere termijn rendabel zijn? Misschien is het op langere termijn wel helemaal niet rendabel. Maar ja, dat is voor die eerste investeerders, die maken zich daar waarschijnlijk niet zo heel veel zorgen over. Want die willen hun aandelen, als zo'n platform naar de beurs gaat, willen ze die verkopen en dan weer door naar het volgende project waar ze geld mee kunnen verdienen.
Maar Jeroen, hoe zie je dat? Hè? Als je dan over employee branding hebt, over company branding hebt, als je het gaat over aantrekkingskracht naar de markt, dat je een duurzaam businessmodel hebt, en dan zeg ik eigenlijk iets essentieels dat helemaal niet, want er ligt geen duurzaam businessmodel achter. Nee. Dus als er geen duurzaam businessmodel en geen duurzaam verdienmodel is, wat, hoe, en we hebben het allemaal over STG's, over B Corps, over we moeten naar een duurzame agenda, weet ik veel.
Ja.
Hoe past dit nog in dat wereldmodel? Ik snap ook, weet je, wij maken het trouwens hier nooit, want ik kan prima even op en neer lopen naar een tentje om mijn eten te halen. Dat is ook goed voor mijn conditie. Dus,
ja.
Maar hoe kijk jij er dan naar? Want in die transitie, de betekenis-economie, waar we ook, dat is ook een ecosysteembenadering. Hoe kijk je er dan naar? Hoe vindt dit dan zijn plaats? Of is het een laatste beweging in een nieuw jasje vanuit kapitalisme? Wat nog een laatste beweging doet van even quick money maken en dat uiteindelijk dan toch.
Ja, dat zou. Kijk, ik vind het altijd wat risicovol om de toekomst te gaan voorspellen. Maar het zou prima kunnen zijn dat heel veel platformen op een gegeven moment om gaan vallen. Eén, omdat ze de concurrentie met andere platformen verliezen. Zeker bij dit soort klusplatformen is vaak het adagium dat de winnaar die wint de markt, of de grootste die wint de markt, the winner takes all. En dat zie je nu bijvoorbeeld al gebeuren. In Duitsland heeft Deliveroo zich 2 jaar geleden teruggetrokken, omdat ze daar niet konden winnen van een thuisbezorgd, of in ieder geval van de Duitse tak van thuisbezorgd. Kijk, iets wat ik, en wat daar problematisch aan is het volgende. En dat brengt mij weer terug op dat het is op platformen op korte termijn voordelig zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een collega van mij aan de Universiteit van Amsterdam, Niels van Doorn, die doet bijvoorbeeld onderzoek naar immigranten en vluchtelingen die via dit soort platformen werk vinden. Op korte termijn is dat voor hen heel erg aantrekkelijk. Want wat is, omdat ze nog redelijkerwijs een goed inkomen kunnen genereren via zo'n platform. Als ze niet via zo'n platform zouden werken, dan is eigenlijk de volgende optie is eigenlijk slechter dan via het platform. Dat ze bijvoorbeeld ergens op de zwarte arbeidsmarkt terechtkomen en handje contantje uitbetaald krijgen als afwasser in een restaurant. Dus ik denk wat we in Nederland, maar eigenlijk in alle landen zouden moeten doen, is dat eigenlijk aan die kant van de, aan die onderkant van de arbeidsmarkt, daar het omtrent arbeidsvoorwaarden, etcetera, dat, dat daar de boel omhoog wordt getrokken en dat daar verbeteringen worden, worden gemaakt, zodat uiteindelijk bijvoorbeeld platformen om hun bestaansrecht te houden ook betere arbeidsvoorwaarden moeten gaan hanteren.
Een hele rare vergelijking waar ik me aan doet denken. Ik was een keer in Thailand en toen vroeg ik aan die mensen, hoe kan het zijn dat er overal plastic bij jullie in de oerwouden ligt? Dus die loopt daar rond en denkt van, ja, dan zie je gewoon een plastic vuilnisbelt waar de apen tussen lopen.
Ja.
Hij zei, hoezo ligt hier vuil dan? En hun hadden dat helemaal niet door. Wij in Nederland hebben zo'n luxe bestaan dat we heel ons bezig kunnen houden met alles opruimen. Maar die mensen zijn gewoon bezig met overleven. Dus zijn helemaal niet bezig met hoe duurzaam je kunt zijn. En dat doet me ook een beetje denken aan wat je nou net zegt. Als mensen met de primaire levensvoorwaarden bezig zijn, lezen, een baan vinden en zorgen dat ze überhaupt gewoon inkomsten hebben. Ja. Als je dat voor elkaar hebt, dan heb je dus ook ruimte om meer over duurzaamheid na te denken. Dus dan kun je ook, dan heb je ook de luxe om headspace te maken, om niet continu aan het overleven te zijn. Ja. Even uit je stresshormoon te stappen en te zeggen van, hey, en wat kunnen we nou op een, kunnen we dit, maar dan op een versie 2.0 beter organiseren met elkaar, zodat het misschien nog in een ander waardesysteem ook past. Klopt dat of niet?
Ja, ik denk het wel. Kijk, en wat het ook is, je wilt natuurlijk op een gegeven moment ook voorkomen dat dergelijke platformen, omdat ze bijvoorbeeld niet voet aan de grond krijgen, ergens in een land zeggen van, nou, dan trekken we ons maar terug. Wat super makkelijk is als je werkt met freelancers, van ja, je kunt gewoon het contract uitdienen of ze helemaal geen klussen meer via dat platform aanbieden, maar nog wel steeds contract omhouden. Maar vervolgens zijn er de mensen die eigenlijk geen andere mogelijkheid hebben dan via een platform te werken, die laat je dan vervolgens ook in de kou staan.
Jeroen, je hebt het over afstand tot de arbeidsmarkt, hè, in relatie tot platformen.
Ja.
En hoe zie je dat? Want aan de ene kant zie je dat er zijn best wel wat mensen die heel graag zouden willen werken, maar die komen er niet tussen, hè, omdat vaak gekeken wordt naar hun achtergrond.
Ja.
En ze zijn natuurlijk ook heel druk bezig met de uitvoeringsinstanties om weer aan banen te komen. Kun je uitleggen waarom jij denkt dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en dan heb ik het ook over mensen die dus al een tijd er lang staan, hè? Dus niet misschien alleen over mensen die vanuit het buitenland komen, op deze manier makkelijker aan een baan kunnen komen, of aan een klus kunnen komen?
Ja, ja, nee, zeker, dat is een mooie vraag. Kijk, er zijn eigenlijk onderzoek laat zien dat er meerdere barrières zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben, of omdat ze niet fulltime kunnen werken. Die vinden lastig werk, ondanks dat er best veel werkgevers zijn die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan zullen willen nemen. En ik denk dat het kan helpen om te begrijpen waarom platformen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen, is het vooral goed om te kijken welke uitdagingen werkgevers ervaren. We weten namelijk uit onderzoek dat werkgevers, ondanks dat ze echt wel bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, dat die vaak niet in contact staan met die mensen. Omdat ze niet een baan hebben, een fulltime baan, voor die mensen. Of dat ze juist niet willen werken met deeltijdbanen. Nou, hoe lossen platformen dit probleem op? Platformen die helpen om vraag en aanbod voor arbeid makkelijker bijeen te brengen. En zogenaamde transactie- of zoekkosten te verlagen. Dus in plaats van dat jij als werkgever, die echt wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan wil nemen, maar ze niet kent, zelf moet gaan zoeken in je eigen netwerk. En dat heel veel tijd en middelen kost. En zeker voor het MKB-bedrijf is die tijd er vaak niet. Kan zo'n platform je helpen om wel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact te komen. Dat enerzijds. Anderzijds, mensen, het kan soms zo zijn dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon niet een fulltime baan kunnen doen. Maar dat een werkgever vaak nog denkt in termen van nee, we hebben banen waarbij iemand in dienst is voor een x aantal uren in de week. Platformen die helpen dat probleem ook voor een deel op te lossen, omdat een baan eigenlijk op wordt gedeeld in klussen of klusjes. En ja, dat kan wel weer mogelijkheden bieden voor mensen met een voor een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus er zijn eigenlijk meerdere dingen die platformen doen in termen van het verlagen van drempels, het anders organiseren van werk, wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan helpen om makkelijker toegang te krijgen tot die arbeidsmarkt.
En ik begrijp dat heel goed. En als je dan kijkt naar de overheid, welke rol zou de overheid hierin moeten spelen? Want het zijn toch vaak mensen die nu betaald worden door uitkeringen of iets dergelijks. Ja. Hè? En daar is ook regelgeving omheen. Hè? Dus in hoeverre, dus ik heb eigenlijk twee vragen. In hoeverre werkt de wet en regelgeving van de huidige overheid werkt voor of tegen? En welke rol zou de overheid moeten vervullen?
Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik niet heel goed zit in die wet en regelgeving als het gaat. Want ik ben geen arbeidsjurist, maar ik heb wel eens begrepen dat je uitkering kwijt kan raken als jij als je vervolgens een baan vindt, ook al is het maar een deeltijdbaan. Dus je zou kunnen denken van, hey, hoe kun je als wetgever het zo kunnen organiseren dat op het moment als iemand via zo'n platform gaat werken, dat hij niet gelijk zijn complete uitkering verliest, maar dat hij bijvoorbeeld voor het deel wat die persoon via een platform werkt, dat hij daarop wordt gekort op zijn uitkering, om maar een voorbeeld te geven. Maar goed, ik weet niet precies hoe goed het werkt, misschien is die mogelijkheid er al. Maar een hele concrete concrete actie die overheden kunnen doen, zeker lokale overheden zoals gemeenten, die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van het vinden van een baan. Die kunnen natuurlijk die personen helpen om via zo'n platform aan het werk te gaan. Dus wat bijvoorbeeld een nadeel is van het werken via platformen als bijvoorbeeld een Uber of een Deliveroo, is dat omdat die platformen geen gezagsverhouding willen suggereren, proberen ze ook die werkenden op zoveel mogelijk op afstand te houden. Dus ook geen ondersteuning en coaching, et cetera, te geven. En ik kan me ook voorstellen waarom die platformen dat niet doen. Omdat ze, ja, als ze dan vervolgens voor het gerecht komen, de rechter gaat zeggen van ja, die mensen met jullie werken, die moeten als werknemer gezien worden. Dus dat gat wat die platform laten vallen, dat kunnen natuurlijk lokale overheden, die kunnen wel in het gat springen. Kijk van, hey, hoe kunnen we nou die werkenden via zo'n platform helpen om hun vaardigheden te verbeteren, om een carrièreplanning te maken waarbij een eerste stap kan zijn het werken via een platform, maar vervolgens zou je toe kunnen via meer reguliere werkvormen aan het werken. En dat traject, dat kan natuurlijk nog steeds prima door een gemeente of door een werkcoach begeleid kunnen worden.
Eens, ja. Ja. Hey, en denk jij dat in dat kader, hè, wat het is iets wat jij, hè, wat jij beschrijft dat nu. Als we dan zouden kijken, we zijn over 5 jaar of over 10 jaar verder. Heb jij dan het gevoel dat er een aantal platformen op deze manier gaan werken? Ik hoorde jou net ook zeggen, de one eats all. Hè? Dus de grote jongens die pakken alles. Ja, toe, ja. Die gaan de aantrekkende werk hebben. Dus in jouw optiek, hoe zou het speelveld er dan uit kunnen zien?
Ja, ik denk dat die platformen die blijven bestaan, die gaan niet weg. Het zou prima kunnen zijn dat een aantal platformen, wat nu freelance platformen zijn, dat het uitzendplatformen worden. Daar bestaan ook al goede voorbeelden van. Die maken wel gebruik van de technologie die freelance platformen hebben om bijvoorbeeld matches te maken en vraag en aanbod beter bijeen te kunnen brengen, waarbij die werkenden wel in dienst zijn van het uitzendplatform. Dus dat enerzijds. En anderzijds, ik denk dat we platformen echt moeten gaan zien als een opstap naar een volgende baan. Tenzij je hele schaarse en waardevolle vaardigheden hebt, als bijvoorbeeld programmeur of als marketing expert, kun je prima via platformen als Upwork en Fiverr je inkomen verdienen. Ja. Maar voor meer voor platformen waar meer kortlopende transacties worden georganiseerd via een Uber en een Deliveroo. Die bieden denk ik voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vooral de mogelijkheid om weer een eerste stap te zetten op die arbeidsmarkt. En dan vervolgens vanuit daar weer op zoek te kunnen gaan naar een andere baan. En in dat opzicht is er wel een mooi project waar ik bij betrokken ben. Wat Martijn Arits doet. Die kijkt nu op bijvoorbeeld de online reputatie. Die, die platformwerkers opbouwen. Dus bijvoorbeeld zo'n 5-sterrenbeoordeling. Of je die op kunt nemen in een digitaal cv. Die je vervolgens weer kunt overleggen bij een toekomstige werkgever waar je bijvoorbeeld wel in dienst zou kunnen zijn, waaruit blijkt van, hey, ik heb deze vaardigheden. Ik heb als Uberchauffeur heb ik op een schaal van 1 tot 5 een 4,9 aan sterrenbeoordelingen. Daaruit blijkt dat ik bijvoorbeeld heel erg klantgericht ben. Ja. En dat is iets wat je natuurlijk... En hoe mooi is het als bijvoorbeeld als jij 500 taxiritten hebt gedaan via Uber, dat 500 mensen hebben gezegd van, ja, jij bent als persoon servicegericht, klantgericht. Dat is een veel sterkere validatie eigenlijk dan dat jij één referentie overlegt. Of misschien drie referenties overlegt, wat traditioneel gezien gedaan wordt als men solliciteert op een baan.
Ja.
Het doet me ook heel erg denken aan een persoonlijk manifesto, wat je samen... ik heb een keer een pelgrimstocht gedaan. En toen liepen we met 12 man, pelgrimstocht van volgens mij 8 dagen of zo. En uiteindelijk... we gaan nu voor elkaar opschrijven wat je nou in die 8 dagen met elkaar beleeft en wat je nou echt van elkaar vindt. En dan komen er ook zulke mooie oprechte woorden op zo'n papiertje te staan en dat is zo'n enorme validatie. En het leuke is, die mensen praten niet met elkaar wat ze op het papiertje gaan zetten, maar de hoofdmoot, de rode draad die kun je eruit halen, dat is dus ook echt je core competence. En wat je net zegt, Jeroen, over dat wat voor een microactiviteit heb ik gedaan en waar kan ik op gevalideerd worden. Wij zijn al met een open badges systeem bezig, van hoe kun je open badges betrekken in de AI-omgeving voor educatie. Dus hoe kun je eigenlijk, terwijl je kleine microactiviteiten doet, daar peer reviewed of wat dan ook, geaccordeerd op worden. En hoe kan dat automatisch ingeladen worden, precies wat je zegt, in de digitale omgeving. Zodat je dus ook weer betere matches krijgt. Dat schuurt daar natuurlijk wel heel dicht tegenaan. Dus dat is wel heel, heel mooi en heel erg nodig. Zeker als we competentie-based willen gaan ontwikkelen en ook samen willen werken.
Ja, zeker. Dat is mooi.
Jeroen, ik heb toch nog even een vraag en dat triggerde mij eigenlijk wel. Jij zei, platform is als opstap naar je volgende baan. En nou heb ik heel lang in de uitzendwereld gewerkt in het verleden. En was uitzendwereld eigenlijk ook wel een opstap naar een baan? Of je nou intercedent werd bij Randstad en daarna een baan kreeg, of dat je via een uitzendbureau een eerste baantje kreeg als opstap naar. Ja. Is dat niet echt heel vergelijkbaar?
Ja, zeker. En in mijn optiek zijn freelance platformen en uitzendplatformen of uitzenders die, of de meer traditionele uitzenders, die lijken eigenlijk in heel veel opzichten heel erg op elkaar. Maar wat ze eigenlijk in alle drie, een uitzendplatform, een freelance platform of een traditionele uitzender waarbij je een menselijke intercedent hebt, die doen eigenlijk allemaal precies hetzelfde. En dat is vraag en aanbod voor werk bijeenbrengen. Alleen doen ze het net even wat op een andere manier. En je zou kunnen zeggen dat, de reden waarom je uitzend- en freelance platformen op ziet komen, is omdat die bepaalde typen van werk, die voor traditionele uitzenders niet interessant zijn om te organiseren, omdat er gewoon onvoldoende marge opgemaakt kan worden. Dat nemen juist die uitzendplatformen over. Dus daar in het verleden via een traditionele uitzender, een uitzendkracht ook, een baan kon vinden bij een organisatie waar hij of zij uitgezonden werd, kan dat natuurlijk ook prima straks via die freelance of uitzendplatformen ook plaats gaan vinden.
Ja, ja, dus jij denkt die twee werelden kunnen in de toekomst ook naast elkaar blijven bestaan?
Sterker nog, ze bestaan al op dit moment naast elkaar.
Ja, maar goed, de verhouding is natuurlijk nog zo dat het aantal platformen, er zijn een aantal grote platformen, maar in specifieke branches, maar nog niet over een hele brede schaal.
Nee, en dat zal ook weer afhangen van het type werk wat je wilt uitzenden of uitbesteden. Of via een freelance platform wilt organiseren. Mijn, hoe ik er nu naar kijk, is dat werk waarbij er heel veel afstemming vraagt tussen de werkende en de opdrachtgever. Dat veel meer via een uitzendconstructie georganiseerd gaat worden. Omdat er moet meer afstemming plaatsvinden. Er moet meer coördinatie plaatsvinden. Ik zou zeggen, er moet meer controle. worden uitgeoefend op dat werkproces. En dat kan niet via een freelance platform. Want als dat... op zich kan het wel, maar dan gaat de rechter zeggen van ja, er wordt zoveel controle of sturing uitgeoefend door of het platform of door de organisatie die via platform werkenden aan zich werkenden vindt, dat er dan mogelijk weer sprake is van een gezagsverhouding en dat een rechter daarvan gaat zeggen van ja, maar dit lijkt te veel op een arbeidsrelatie en wordt waarschijnlijk dat werkt dus via een of via de traditionele uitzender georganiseerd of via een uitzendplatform.
Ja, leuk. Jeroen, ik toen ik begon met over jou te vertellen, las ik natuurlijk ook dat jij heel erg bezig bent om AI en HR met elkaar in contact te brengen. Nou, dat is volgens mij weer een heel ander gedeelte. En daar zouden we misschien ook eens een mooie podcast aflevering van kunnen maken. Want dat vind ik heel interessant. Even terug. We eindigen altijd met een aantal takeaways.
Ja.
Ik wou eigenlijk de opening doen met deze. Mijn takeaway is eigenlijk dat ik, en dat is wel meer een takeaway waarvan ik van zeg, dat is niet iets waar ik zeg van dat is voor mij een interessante om mee te nemen als een positieve, maar eentje meer een vraag van hoe kunnen we in deze platform-economie ook een ecosysteem neerzetten wat ook duurzaam is, hè, in de termen waar Rolf het net over had. Hè, ik proef heel veel een commerciële drive erachter.
Uh-huh.
En ik weet niet of dat terecht is. En enerzijds begrijp ik dat ook, omdat dat een basis is voor het bestaan van dit soort platformen. Maar in hoeverre dat ook bijdraagt in samenwerking, dat is voor mij een vraag. Dus dat is mijn takeaway. Het positieve is wat ik wel meeneem. Dat is de tweede takeaway dat jij zegt. En daar word ik wel door getriggerd. Is dat eigenlijk de platform economie eigenlijk ook heel veel ruimte gaat bieden voor mensen die toch aan afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Omdat het wat laagdrempeliger wordt. En dat vind ik wel een hele positieve takeaway.
Ja, en het is zeker als je kijkt naar de mensen van een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dus denk ik vooral zaak dat daar, zeg maar, wat betreft arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, dat daar het niveau omhoog gaat. En dat is natuurlijk uiteindelijk iets waar de wetgever verantwoordelijkheid voor moet nemen. En daar kunnen uiteindelijk de platformen zelf ook baat bij hebben. Omdat natuurlijk uiteindelijk het zorgt ervoor dat de mensen die via die platform werken betere arbeidsomstandigheden krijgen. Maar twee, het maakt het ook weer lastiger voor andere platformen om toe te treden op die markt.
Ja,
dus het werpt ook weer barrières op voor nieuwe platformen, waar bestaande platformen ook weer baat bij kunnen hebben. Dus echt de wetgever is hier echt aan zet.
Ja. Oké. Okay. Jij mag straks het laatste woord nog even hebben. Rolf, wat is jouw takeaway?
Ja, ik kan nog echt volgens mij een uur met Jeroen doorpraten, want ik heb echt zoveel gedachten die ik met hem wil delen. Maar goed, mijn takeaway is dat elk platform kent zijn niche. Daar ben ik nu. En elk platform kent ook echt zijn doelgroep en zijn eigen functionaliteit. Dus waar het wat meer op transactie gaat, dus echt op de inhoud. Want dat is een beetje wat ik net van jullie laatste 10, 15 minuutjes heb begrepen. Waar het over inhoud gaat en eigenlijk geen sturing nodig is. Kun je het eigenlijk zonder relatiecontract. Dus als het relatiecontract is met een platform en daar heb je een deal mee, en dat zou je zelfs met blockchain helemaal af kunnen vangen. Maar daar waar Jeroen, jij zei sturing of controle. Controle vind ik een heel eng woord. Controle, ik denk dat weer uit die evenredigheid is het dus een relatiecontract waarin je elkaar informeert wat je van elkaar verwacht. En dan uiteindelijk als je dat vanuit een volwassen professionele attitude doet, dan hoef je niet te sturen, want dan snapt die ander gewoon wat hij moet doen. Dus daar vanuit, daar is meer het relatiecontact is daar ook weer wat belangrijker. En dus wat abstractere vraagstukken, abstractere vacatures, die vragen dus wat meer om een relatiecontract. En het andere is wat meer een inhoudscontract gedreven platform. En dat geeft mij in ieder geval heel veel inzicht waar wij wel van zijn en waar we niet van zijn. Dus dat heeft het mij in ieder geval enorm opgeleverd. Dankjewel, Leo.
Graag gedaan. Okay. En jullie ook dank voor de uitnodiging om mijn onderzoek wat meer toe te kunnen lichten.
Ja. Nou, heel goed. Dank je wel. Ik denk dat de luisteraars hier heel veel aan hebben gehad.
Zeker.
En wat ik al zei, wellicht gaan we nog een andere podcast aflevering doen over het gebruik van AI. Nogmaals hartelijk dank. En aan de luisteraars dank voor het luisteren. En tot de volgende uitzending.
Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op bruggenbouwenmetecosystemen@gmail.com.